Het tweede gebod staan we bij stil en ik lees voor Exodus 20, vers 4. Met name wat erop volgt, daar staan we in de preek niet bij stil. Dus we concentreren op vers 4 en het eerste deel van vers 5. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Zo net stelde Daniel even de vraag van, zijn er hier ook beelden in de kerk? En ik zou de vraag kunnen stellen, hoeveel beelden zijn hier eigenlijk in de kerk? En dan zouden we allereerst even kunnen zeggen, er zijn hier, om precies te zijn, drie beelden in de kerk. En ze staan boven op het orgel. En de middelste, om wel even een goed beeld te hebben van dat beeld boven op het orgel, is niet God, maar dat is David. Koning David met een harp. En die staat voor alle muzikaliteit die er is in de kring van christenen. Drie beelden daar in de kerk. Maar in de loop van de preek zal vanmorgen wel duidelijk zijn dat dit een kerk vol beelden is. Vol beelden, want we hebben allemaal beelden in ons hoofd. Dus we zijn niet gemakkelijk klaar met dat tweede gebod van als je maar geen stenen beeld maakt of geen houten beeld maakt of geen ijzeren beeld maakt, dat het dan wel goed is. Nee, er zijn hier heel veel beelden in de kerk en we luisteren dus naar het evangelie van de wet van God, want dat is evangelie. En wij komen dat evangelie op het spoor door op dit moment ook, want we gaan bij dat tweede gebod stilstaan om even weer een stapje terug te doen en eerst weer te horen dat God zegt, ik ben de Heer, jullie God, ik heb jullie bevrijd uit het land Egypte. Als wij luisteren naar dat tweede gebod waarin God zegt, van, maak geen beelden, dan doet hij dat als de God die zegt, ik ben jullie bevrijder. En hij zegt er eigenlijk ook mee van, ik ben vrij, ik ben een vrije God. En beelden maken van God is eigenlijk dat je de vrijheid van God inperkt. Dat je tegen God zegt van, wij bepalen wel wat uw ruimte is. En dan sta je dus al meteen op gespannen voet met dat eerste wat God zegt, ik ben jullie bevrijder. En daarmee zegt hij ook, ik ben vrij. En perk mij nou niet in. En dat stapje terug, dat houdt ook even in dat we er afgelopen weken een keer bij stil hebben gestaan. Dat Jezus, die geboden van God, hè, als iemand vraagt van wat is nou het belangrijkste gebod, dan zegt Jezus van het belangrijkste gebod is heb de Heer uw God lief. En uw naaste als uzelf, maar we zijn hier in de eerste gedeelte van de 10 woorden bezig met het liefhebben van God. En wat zegt Jezus dus? Jezus zegt niet begrijp God. Met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand en heel je kracht. Dat zegt Jezus niet. Hij zegt niet begrijp God. Hij zegt bemin God. En ik denk dat wij aanvoelen dat er een groot verschil is tussen begrijpen en beminnen. En het interessante van dat woordje begrijpen, dat we zo in onze dagelijkse taal natuurlijk heel vaak gebruiken, maar soms is het goed om het woordje even apart te zetten, begrijpen. Begrijpen betekent dat je ergens grip op krijgt. En dat is prachtig, het is heerlijk als je iets begrijpt. Hè, als je op school iets aan het leren bent en er is, hey, nou begrijp ik het. Dat is prachtig. Maar er zit ook iets en nou heb ik er grip op. Nu kan ik ermee doen wat ik wil. En als wij God willen begrijpen, dan hebben wij dus vanuit dat tweede gebod een heel groot probleem. Want God kun je niet begrijpen. Je kunt er niet in je greep krijgen. Je moet hem niet in de grip willen krijgen. Dat is eigenlijk de essentie van het tweede gebod. Het tweede gebod gaat niet per se over dat er geen beelden mogen zijn of dat er geen afbeeldingen mogen zijn. Nee, het gaat er in essentie over dat God zegt, ik wil niet door jullie begrepen worden. Ik wil dat jullie mij niet in de greep proberen te krijgen. Kijk, in het eerste gebod zegt God, je moet geen andere goden dienen. Hebben we vorige week bij stilgestaan. En in het tweede gebod zegt God, je moet mij dienen op de manier die ik gezegd heb. Je moet het niet op een andere manier doen. En in de tijd dat God deze geboden gaf, waren de Israëlieten gewend aan heel veel beelden om zich heen. Ze waren net bevrijd uit Egypte, maar ze kwamen uit een land vol beelden. En dat hoorde bij de godsdiensten van die tijd, dat je een beeld had. Een beeld dat stond voor kracht of een beeld dat stond voor vruchtbaarheid. En als je zo'n beeld had en als je dat ging vereren en aanbidden, kreeg je op die manier greep op de werkelijkheid. Dat was de essentie van het hebben van beelden. Elke godsdienst zat vol van die beelden. En als je die goden goed wilde stemmen, dan moest je zorgen dat je goed voor dat beeld zorgde. Dan had je grip op je leven. Maar God is vrij. En God zegt, maak nou niet een beeld en denk dat je, als je je daar maar aan vasthoudt, zoals bijvoorbeeld met het gouden kalven gebeurde, die geschiedenis in Exodus. Probeer mij nu niet in de greep te krijgen. Zeg van, dit is mijn God. Want God laat zich niet vastleggen in hout of steen of metaal. En op het moment dat wij denken dat wij God begrepen hebben, op dat moment zijn wij God kwijt. God is niet de God die zich laat grijpen in een beeld. God is altijd de God die spreekt. God is altijd de God die schept. Hoe zouden wij een God die schept kunnen vastleggen in een beeld dat door ons geschapen is? We lazen uit Jesaja 40. En daar wordt op een indrukwekkende manier onder woorden gebracht dat je God eigenlijk nergens mee kunt vergelijken. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? En dan volgen de woorden, maar de essentie van deze vraag, met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Dat kan helemaal niet. Met een godenbeeld misschien, dat door een ambachtsman is gemaakt, door een edelsmid, overtrokken met goud en zilverbeslag. Er klinkt iets in door van, het is eigenlijk belachelijk dat je denkt dat je God kunt vangen in een beeld. En als je dat beeld daar dan hebt staan, dat je zegt, nou, dit is nou mijn God. Dat is eigenlijk een beetje een lachertje, want het is gemaakt door een ambachtsman. Van spullen, van hout of van steen. Of van metaal. En God zegt, en hij zegt het vanmorgen ook tegen ons, lieve kinderen van me, ik ben zo groot. Ik ben zo boven alles verheven. Ik ben zo de God die schept. Ik ben zo de God die spreekt. Altijd maar weer woorden die nieuwe vergezichten openen. Nooit bedoeld om de boel af te ronden. Van zo is er een afgerond verhaal verteld. Nee, God spreekt om altijd weer nieuwe perspectieven te openen. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? We worden hier geplaatst voor God die schepper is en die zo oneindig ver ons te boven gaat. Hoe zou je hem in een beeld willen vastleggen? En ik wil dat vanmorgen in één korte zin, en dat is ook de titel van de preek geworden, in één korte zin aanduiden om mee te nemen, ook de week in. God is altijd groter. God is altijd groter dan jij denkt. En voor de mensen die van een beetje Latijnen houden, Deus semper major. Want dat zinnetje, God is altijd groter, gaat al heel lang mee in de christelijke traditie. Deus semper major, God is altijd groter. God is altijd groter. Dus de essentie van dit gebod is niet dat er geen beeldende kunst mag zijn of zo. Of dat er niks te zien mag zijn. Dat is in het Oude Testament al duidelijk. Als je in de tabernakel rond zou lopen of in de tempel. Dat is een en al kunst. Prachtig. Mooie kleuren, mooie vormen. Er was in die tabernakel een ark, een houten kist van het verbond. Kon je ook zien. Er was niks mis mee. Er stonden gerubs op, engelen. Er is ook niks mis mee. Met beeldende kunst is helemaal niets mis. Integendeel, we zouden in de kerk en in ons christelijk geloof veel meer gebruik kunnen maken van beeldende kunst. Het gaat pas mis als je zegt, ik heb nu iets gemaakt. Zo is God. En niet anders. Pas op dat moment gaat het mis. Als je zegt van, zo is God. Volgens mijn denkbeelden. En niet anders. Dan ben je bezig met beeldendienst. Dan zondig je tegen het tweede gebod. En God gebruikt zelf in de taal ook heel veel beelden. We noemen dat wel metaforen. Een metafoor is dat God zegt van ik ben je vader. Of dat God zegt ik ben een rechter. Of dat God zegt ik ben je herder. Of dat wij zeggen God is onze rots, zijn beeld, een metafoor. De Bijbel is er vol van. Maar ook een metafoor zegt altijd het is het en het is het niet. Dat is de essentie van een metafoor, van een beeld. Het is het en het is het tegelijkertijd ook niet. God is een herder, maar hij is tegelijkertijd ook iets anders. God is een vader, maar hij is tegelijkertijd ook veel meer. Elk beeld zegt, dit is het, maar het is ook nog heel veel meer en heel veel anders. God is altijd groter. En God is altijd weer anders dan wij hadden gedacht. Want God is de onzichtbare God, zo stelt hij zichzelf voor. God is de ongrijpbare God. God is, zegt ook het Nieuwe Testament, een God die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar dat betekent niet dat God onbenaderbaar is. We kunnen naderen tot God en God nadert tot ons. Als wij de essentie van het tweede gebod ook positief willen vertalen, dan we zeggen negatief geen beelden maken, maar positief zeggen we luisteren naar God. Luisteren naar zijn woord. God is een God die spreekt. God is niet een God die zegt van hier staat een beeld, ga dat maar aanbidden en dan kun je mij beïnvloeden. Nee, God zegt kom, luister. Ik wil wat tegen je zeggen. En het eerste wat hij altijd weer tegen je zegt is ik hou van jou. En ik ben je bevrijder. Ik wil je in de vrijheid zetten. Hij komt zo naar ons toe in zijn woorden. We leven op de zondag na de hervormingsdag van afgelopen vrijdag 31 oktober. En dat is ook een van de grote ontdekkingen van de reformatie geweest. Dat wij niet geloven in een God die zich laat vangen in beelden. Maar dat wij geloven in een God die zichzelf geeft in zijn woorden. Een God die vanuit zijn hart ons aanspreekt. En we kunnen naar hem luisteren. En we kunnen in de Bijbel lezen. En we kunnen zelf in de Bijbel lezen. Geen beelden die vastleggen, maar wel woorden die openleggen. En ja, ik denk dat de tijd van de reformatie heeft ook de beeldenstormen opgeleverd. 1566. En dat is toch wel een beetje te rigoureus geweest. Alsof er helemaal geen beelden mochten zijn. Maar dat is niet het punt van het tweede gebod. Dat er helemaal geen beelden mogen zijn. Er mogen geen beelden zijn waarvan we zeggen, zo is God en niet anders. Nu doet zich een op zich merkwaardige situatie voor, namelijk dat in heel veel pastoraat en pastorale gesprekken wordt de vraag gesteld, door mij ook wel, maar ook door andere mensen die in pastoraat werkzaam zijn, van wat is nou precies jouw beeld van God? Dat is eigenlijk een beetje merkwaardig. Hè, als we zeggen, je mag geen beeld van God hebben of maken, van wat is nou jouw beeld van God? Toch kan die vraag heel belangrijk zijn, want we kunnen dan op het spoor komen van ongezonde beelden van God die er ook zijn. Het kan zijn dat je in de loop van je leven God hebt leren kennen als een soort boeman. Dus iemand die altijd klaar staat om te straffen, om altijd te zeggen van dat deugt niet. Dat is een beeld van God. He, niemand zal het zo zeggen van ik geloof in God als boeman. Maar dat kan toch een beeld zijn wat zich heeft vastgezet in je hoofd en in je leven. Want dat levert niet een liefdevolle relatie met God op. Bij anderen heeft zich een beeld vastgezet, ook weer zonder dat je dat misschien zo zult verwoorden, van God als de grote knuffelbeer. Die is er altijd voor me en ik kan tegen hem aan gaan liggen en hij zorgt voor me. En weer een ander heeft een beeld van God als een bediende. Die zo in een restaurant rondloopt en vraagt wat wilt u? Nou, dan krijg je dat. En weer een ander zal God misschien hebben leren kennen en een beeld van hem hebben gekregen als een soort onbewogen bewegen die op een grote afstand staat en die zich werkelijk niet laat raken door wat er hier op aarde gebeurt. Zo kunnen er ongezonde beelden van God in ons leven een vaste plek krijgen en het is goed om dat op het spoor te komen en om die beelden af te breken. Zeggen nee, God is anders. God is altijd weer groter. En er is een heel belangrijke manier om God te leren kennen zoals hij is. We herkennen dat misschien ook wel in omgang als mensen met elkaar. Hè. Soms heb je wel eens wat moeite met iemand of zo en er is iets gebeurd. En dan ga je soms uit contact. Hè. Dan praat je een hele tijd niet meer met elkaar. Maar je denkt er wel heel veel over na, over wat gebeurd is. En dan kunnen zich allerlei beelden en vooroordelen gaan vastzetten in je hoofd over die ander. Ik denk dat jullie dat wel herkennen. Dat je denkt, hij zal wel zo zijn. En soms kan het weken duren of maanden duren. Zoals heb je een ongelooflijk beeld neergezet van die ander. En dan ga je met die ander in gesprek en dan komt er een eerlijk gesprek op gang. En dan blijken heel veel dingen toch anders te zijn dan je had gedacht. Dan blijkt heel veel mee te vallen. Ik denk dat zoiets ook aan de hand is als het gaat om God. Wij kunnen een beeld van God hebben gevormd, juist ook doordat we niet echt met hem omgaan. Zo is hij en hij zal wel niet anders zijn. En de weg die ons gewezen wordt vanuit het tweede gebod is dan ook de weg van woord en gebed. Als wij God willen leren kennen zoals hij is, dan is de weg van het luisteren naar zijn woorden en van het bidden de manier om hem te leren kennen zoals hij zichzelf geeft. En dan rolt dat nooit uit van God is alleen maar zo. Er zijn natuurlijk ook hele mooie positieve beelden van God. He, God als vader. Maar hij is altijd ook weer anders. God is koning. Zeker, maar hij is ook altijd weer anders. God is als de wind die waait. Zo is hij als geest in ons midden. En toch is hij ook altijd weer anders. Dus als wij op een positieve manier willen gehoorzamen aan het tweede gebod, dan is het een van de belangrijkste dingen die we tegen elkaar willen zeggen. Luister naar zijn stem. En bid. Communiceren met God is de manier om hem te leren kennen zoals hij is. Geen beelden maken, dat geldt voor God, maar dat geldt denk ik ook voor kerk zijn. En voor de eredienst en voor de liturgie, want de tweede gebod brengt ons ook in de sfeer van hoe we God dienen, hoe onze eredienst eruit ziet. Ook hierin kan heel veel beeldendienst zijn. Er kan er geen enkel beeld in de kerk staan. Nou, we hebben er hier drie, dus als je echt dat helemaal niet wilde, zouden we met elkaar moeten zeggen, nou, die drie beelden gaan er dan ook uit. Maar er zijn heel veel andere beelden. Wij proberen God wel eens vast te leggen in een bepaalde manier van liturgie. Van zo moet het gaan en niet anders. Herken je het zinnetje? Zo moet het gaan en niet anders. Het moet per se altijd gaan zoals het altijd gegaan is. Dat is een beeld. We moeten per se opwekkingsliederen zingen, want anders is God er niet. Dat is een beeld. We moeten per se psalmen zingen op de melodie van Genève, want anders is God er niet. Dat zijn beelden. Jaren geleden kwam er een keer een jonge man naar me toe, dat was in Haarlem. Had verkering met een meisje uit onze gemeente. Maakte deel uit van een Pinkstergemeente ergens in de buurt. En hij kwam bij ons en zei van, nou Jos, ik vind je een prima kerel en ik vond je preek ook wel mooi, maar God is hier niet, zei hij na een kerkdienst. God is hier niet. En dat raakte me natuurlijk nogal. Ik dacht, hoe weet jij dat nou precies? Maar de liturgie was heel anders dan hij gewend was. Dus hij ervaart God in een bepaalde liturgie. En als het dan anders gaat, dan is God daar niet meer. Dat is beeldendienst. Dat je zegt, het moet zo gaan zoals ik het vind. En als dat niet zo gebeurt, dan kunnen we God niet eren. Dus laten we elkaar daar ook voor waarschuwen. Dat beeldendienst niet alleen maar is dat je een houten of een stenen beeld neerzet, maar dat je ook zegt van zo moet het in de liturgie gaan en niet anders. Want wij kunnen God niet vastleggen, ook niet in een liturgische orde. We kunnen God ook niet vastleggen in bijvoorbeeld een theologisch handboek. En daar zijn er nogal wat van. En voor mijn studie moest ik er natuurlijk een aantal lezen. En dan denk je, nou, als ik dat boek gelezen heb, dan weet ik wie God is en hoe God in elkaar zit. Maar dat kan ook beeldendienst zijn. Dat je zegt, God past binnen de kaften van deze dogmatiek. Daar past God niet tussen. God is ook niet vast te leggen in een bepaalde muziekstijl. God is niet vast te leggen in een gedicht. God is altijd groter. God is altijd weer anders. God is God. En Jezus zegt, begrijp hem niet, maar bemin hem. Ik heb nu vooral duidelijk gemaakt dat wij God niet kunnen vastleggen in een beeld. Maar ik wil in het laatste deel van deze preek ook zeggen, we hoeven helemaal geen beelden te maken. Het is helemaal niet nodig. En daar heb ik twee redenen voor. De eerste reden is deze. Wij hoeven geen beeld van God te maken, want Christus is het beeld van God. Als wij willen weten hoe God is, als wij met God willen omgaan, dan kunnen wij naar Jezus toe gaan. Alles wat wij willen leren kennen over God, vinden we bij hem. Deze preken staan in die serie Ik tel tot 10, discipelschap voor beginners. En het tweede gebod betekent voor discipelschap dat je altijd maar weer naar Jezus toe gaat. En dat je ontdekt dat hij, met een letterlijk woord uit de Griekse taal van het Nieuwe Testament, hij is de icoon van God. Hij is het beeld van God. Dat staat in Colossense 1 vers 15. Beeld van God, de onzichtbare is hij. Dus wij hoeven helemaal geen beelden van God te maken, want Christus is het beeld van God. In Hebreeën 1 vers 3 staat het zo. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. Dus lieve mensen, we hoeven helemaal geen beelden van God te maken, want we hebben Jezus. Hij is het beeld van God. Bemin hem. Volg hem. Vertrouw hem. Dat is de manier om als christen, om als discipel van Jezus gehoorzaam te zijn aan het tweede gebod. En er is nog een tweede reden waarom wij geen beelden van God hoeven te maken. En wij zijn allemaal beeld van God. God heeft ons naar zijn beeld geschapen. En daar is natuurlijk veel stuk in gegaan, maar het blijft waar. Wij zijn in Christus naar het beeld van God geschapen. En als wij de weg van de gehoorzaamheid van het tweede gebod willen gaan, dan hoeven wij ons dus niet te focussen op beelden en wat mag wel en wat mag niet. Maar we hoeven maar twee dingen te doen. Het eerste is dus naar Jezus kijken. En het tweede is zelf beeld van God zijn. En je zou kunnen zeggen dat het hele veranderingsproces dat meekomt in discipel van Jezus zijn, heeft te maken met dat wij steeds meer gaan lijken op het beeld van Christus. We hebben 2 Korinthe 3 erbij gelezen. En in dat gedeelte wordt ook wel vrij stevig gesproken over de wet en over de voorbijgaande glans van die wet. Hoe Mozes ook stond te stralen toen hij bij God was geweest, maar het is het oude verbond. En telkens als het voorgelezen wordt, dan ligt er een sluier over ons hart. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat is taal die eigenlijk rechtstreeks komt weglopen uit die oud-testamentische wet. Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Ik ben de Heer, jullie God, ik heb jullie bevrijd. En op zijn Nieuw Testament zeg je dan, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar geloven wij in een God die vrij is. En daar geloven wij in een God die een ruimte schept, waar wij helemaal geen behoefte hoeven te hebben aan God vastleggen in beelden. Want dit is het proces waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wat gebeurt er in die vrijheid? Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. De geweldige, stralende glorie van God. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer. Want de geest is hier aan het werk. Niet de wet, maar de geest. En de geest is hier aan het werk en hij is bezig om ons te veranderen naar de luister van het beeld van Christus. Dus gehoorzaam zijn aan het tweede gebod betekent instemmen, meedoen met dit proces van de Heilige Geest in onze levens. Dat wij door hem naar de luister van het beeld van Christus worden veranderd. Dus de essentie van gehoorzaamheid aan het tweede gebod is: kijk naar Jezus. Hij is het beeld van God. En wees als Jezus. Want jij hoeft geen beelden van God te maken. Je mag een beeld van God zijn. Laten we daar samen om bidden. Schepper, God die altijd groter is. Dank u wel dat u ons als bevrijdende God zo wilt bewaren bij de vrijheid. En Heer, wat leggen we u vast, maar wat zetten we ook eigenlijk onszelf klem als we tegen u zeggen, Heer, zo bent u en niet anders. En als dat soms toch in onze levens aan de hand is, of als we misschien zeggen van zo moet je God aanbidden en het kan niet anders, Heer, wil ons daarvan bevrijden, wil het ons vergeven en zet ons in de ruimte van uw vrijheid waarin we steeds opnieuw ontdekken dat u altijd weer groot bent. Heer God, u bent een mysterie. En soms weten we het allemaal veel te goed. En we vragen u, maak ons dan bescheiden en maak ons klein. En geef dat we echt proeven wat het betekent om te zeggen, Heer, u bent altijd groter. U bent altijd anders. We danken u voor uw beeld in Jezus. Dank wel, Heer Jezus, voor wie u bent. En we danken u ook, Heer God, dat u ons gemaakt hebt naar uw beeld. En dat het onze levensbestemming is dat we beeld van u zijn. Heer, geef dat we helemaal geen tijd en energie besteden aan het maken van beelden. Aan het hebben van opvattingen die andere opvattingen uitsluiten. Geef dat we alle liefde en alle tijd en alle aandacht die we hebben, dat we die mogen geven aan worden als Jezus, veranderen naar zijn beeld door het krachtige werk van de Heilige Geest. En u vragen wij, Heilige Geest, wil werken in onze levens. Maak ons nieuw. Ruim op wat bij het oude leven hoort en laat het nieuwe leven stromen in de naam van Jezus. Amen.